En ik heb het genoemd relaties en het koninkrijk. Hoe omgaan met verschillende banden, hoe omgaan met verschillende relaties. Nou, een paar weken geleden was het Koningsdag. Ik heb daar een fotootje van. Onze kleinkinderen die hebben die de arcade gemaakt. Hier zie je hem, Willem Tompoes. En je ziet daar de Vrijmarkt. Hè, al, het was Koningsdag, het was feest. En dan vieren we de verjaardag van de koning der Nederlanden. En of we nou willen of niet, leuk vinden of niet, we zijn allemaal onderdeel van dat koninkrijk der Nederlanden. Maar als volgelingen van Jezus Christus zijn we ook nog deel van een ander koninkrijk. Dat koninkrijk van God. En daar word je deel van door voor de koning der koningen Jezus Christus te kiezen. En hij bewerkt een verandering in ons hart, hè, wat de Bijbel, wat Jezus zelf wedergeboorte noemt. Hè, de Heilige Geest die komt in ons wonen. En we gaan ontdekken dat die eeuwige God onze hemelse Vader is. Dat Hij goed is. Hè, wat me gewoon ook weer raakt in het laatste lied wat we zongen, Abba Vader. Dat Hij werkelijk, Abba is gewoon het woord wat eigenlijk papa betekent. En ik heb nog een foto, even hier, die hierna. En dan zie je die arcade, die hebben we gisteren ook bij het feest in ons in de tuin neergezet. We konden een spelletje doen even tussendoor, vooral de jonge generatie. Ik heb het ook geprobeerd, ik stond op de laatste plek. Onze Jeuda die hier vooraan staat, die had de hoogste score natuurlijk, de jonge generatie. Onvoorstelbaar hoe snel die zijn. En wat me ook al even trof, is onze jongste zoon Mark met onze kleindochter Jania op haar borst. En ze hebben een beetje die gewoonte, of bij Tirza of bij papa op de borst. En dat meisje voelt zich zo wel. Geborgen, kijkt lekker naar mensen, lacht. En in de tussentijd is ze veilig bij papa of mama op de borst. En ze kan zo heerlijk helder uit de ogen kijken. En ze begint te lachen en een beetje te zwaaien. En dat allemaal vanuit die geborgen positie aan de borst. Hè, wij zouden zeggen, van ja, is dat niet een beetje te veel? Van, moeten ze dat kind niet eens eventjes neerleggen? Meer in de box? Meer, hè? Mijn moeder heeft ook af en toe opmerking daarover. Ze vinden, ja. Maar aan de andere kant, je ziet wel dat het onze kleindochter erg goed doet. Hè, dit is een fase. En bij dat lied, Abba Vader, moet ik er ook aan denken. Wij mogen op die manier veilig zijn bij Vader God. Wij mogen ons geborgen voelen bij Hem. Want daarom is Jezus gekomen. Jezus is gekomen om ons thuis te brengen bij de Vader. Om onze relatie te brengen met de Vader. Hij is zo goed. Hij is zo liefdevol voor ons. En ja, dat trof me gewoon eventjes, dat beeld. En wij zijn dus als volgelingen van Jezus deel geworden van dat koninkrijk van God. En in dat koninkrijk zijn natuurlijk leefregels, geboden, waaronder ook hoe je we omdienen te gaan met elkaar. En dat het heel belangrijk is om ons te richten op die goddelijke manier, volgens zijn richtlijnen, om ook om te gaan met de ander in al onze relaties. En er zijn allemaal banden die we hebben. Positieve banden, waarvan je de zegen ervaart. Hè, banden die je onderhoudt met mensen, hè, met familieleden, met je partner, met broers en zussen in de Heer, met collega's, kameraden op school of in de club waar je bent. Maar er zijn ook negatieve banden. En dan is het belangrijk om deze om te vormen of tot gezonde banden, of dat het wijs is om bepaalde banden te verbreken. En daar zal ik straks nog iets meer over zeggen, over die verschillende banden die er zijn. In het Koninkrijk van God is één band de eerste en de belangrijkste. En daarvoor, daar lezen we over in Matteüs hoofdstuk 22, vanaf vers 35. En daar staat het volgende, Matteüs 22, vers 35. Om hem, Jezus, op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij, Jezus, antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Een hele bekende tekst. Wat op de eerste plaats dient te komen in ons leven, is de relatie met God, met de Vader. En wat Jezus hier zegt, dat trof me ook weer toen ik het zo las van de week. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met alles wat in je is. Dat dat het belangrijkste is wat Jezus aanreikt. Maar dat is nogal wat daar staat. Om God met alles wat in je is lief te hebben. Je staat op 's morgens. God, ik heb u lief. Ik hou van u. Ik kies ervoor om van u te houden. Ik kies ervoor om voor u te leven. Ik kies ervoor om rekening met u te houden. Met mijn hart, met mijn ziel, met mijn verstand, met alles. Dat is ingrijpend hoor, wat hier staat. En het is mogelijk omdat Jezus de prijs heeft betaald aan het kruis van Golgotha. En hij zijn Heilige Geest heeft gegeven en wij kinderen van God zijn geworden. Dat we zijn gaan beseffen, hij heeft ons eerst lief gehad. Ik zocht hem helemaal niet, maar hij zocht mij. En hij heeft mij gevonden. Hij zijn liefde is naar mij uitgegaan. Eerst zat ik in die put, maar hij heeft me eruit gehaald. Dat is de liefde van God de Vader. En omdat hij dat gedaan heeft, hou ik zoveel van hem. Mijn relatie met God de Vader komt op de eerste plaats. De relatie met de Eeuwige. Dus het is niet iets vaags, maar het is iets reëels. Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot God de Vader dan door mij. Hij heeft het mogelijk gemaakt. En mijn eigen ervaring, ik heb het heel wat keren vanaf deze plek ook gezegd, hè, toen ik als tiener dat ging beseffen wat Jezus voor mij had gedaan, kwam ik thuis bij de Vader. Hij was niet meer ver weg, maar ik wist, hij is er altijd. En ik had als tiener op een gegeven moment besef, ook al zou ieder mens om mij in omgeving wegvallen, mijn ouders, mijn broers, mijn familie. Ik wist, hij blijft er altijd. Dat was een overtuiging, hij is er altijd. Ik zal altijd me geborgen weten, nu bij God de Vader. En dat heeft mijn leven zo eigenlijk omgedraaid, het heeft me keuzes bepaald. Als je dat besef hebt, hij, de eeuwige, God, is je vader. En je mag net als mijn kleindochter Jania zo geborgen zijn bij hem. Dat besef, dat je dat mag hebben. Dat is zoiets kostbaars. En dat is het werk van de Heilige Geest, want dat kan je niet zelf opwerken. Dat is wat de Heilige Geest in onze levens aan het doen is. En bij de een is dat iets wat in een heel snel proces gaat. Bij de ander duurt dat veel langer. Voordat je dat echt ook door gaat dringen en door gaat werken in je leven. Maar God is ermee bezig, in ieder van ons, jong of ouder. En dan is de uitdaging voor ons allemaal om die liefde voor God vast te houden. En Corrie en ik, 40 jaar getrouwd, Wij hebben onze liefde vastgehouden. Was het altijd even makkelijk? Nee. Nee. Het is niet altijd roze geuren maneschijn. Het is hard werken. Maar wij hebben gemerkt, als je volhoudt, als je vasthoudt, als je dicht bij de Heer blijft, dicht bij elkaar blijft, als je samen bidt, als je samen de Bijbel in praktijk wil brengen, dan wordt het alleen maar beter. He, dus ik heb gisteren ook wat woorden gericht tot de gasten die daar waren. 1/10 van die woorden waren gericht op de mensen en 9/10 waren gericht tot Corine. Gewoon om te vertellen wie zij voor mij is. En, ja, dat is. En dan zie je eigenlijk liefde. Daar moet je aan werken, hebben we hard aan gewerkt. En dat is iets moois en kostbaars. Maar het is wel iets wat je niet als, hoe zeggen, uit routine op een gegeven moment, en dan komt de sleur erin, en dan komt... Nee, het moet iets blijven, en dat kan alleen maar als je blijft communiceren met elkaar. Blijft kiezen voor elkaar, voor die liefde blijft kiezen. En datzelfde naar God toe. Want er is een tekst in Openbaringen, en de meeste van jullie zullen die ook wel kennen, dat is waar de apostel Johannes een openbaring krijgt en woorden krijgt. En hij moet die ook richten tot een gemeente, de gemeente te Efeze. En wij zijn wel eens in Efeze geweest, Corine en ik. Dat is een ruïne. Er is niks meer van over. Alleen ja, een paar kolommen en een paar stenen. Maar dat is er niet meer. En dat zegt Jezus tot die gemeente, u bent standvastig. Nou, halleluja, als je dat gezegd krijgt. Jongens, jullie zijn standvastig. Ha, jullie blijven staan. En jullie hebben veel verdragen, omwille van mijn naam. Er was dus wellicht vervolging, ze hebben stand gehouden. Zonder te verslappen. Maar, dan zegt de Heer, maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Een andere vertaling, je hebt je eerste liefde verzaakt. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. En dat is best een pittige tekst. En dat is een oproep om van, hoe is het met je liefde voor de Heer? Heb je hem nog lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand? En van daaruit maak je je keuzes. Dat is gewoon een vraag die ik mezelf mag stellen, die we elkaar mogen stellen. Hè? Met vallen en opstaan, Corine, wij hebben onze eerste liefde niet verzaakt. Die is alleen maar sterker geworden. Maar het is elke keer weer de goede keuze maken. Elke keer weer kiezen om te leven naar het woord van God. Deze gemeente in Efeze werkte hard. Maar de passie en de verliefdheid tussen aanhalingstekens uit het begin waren bekoeld. En Jezus roept op tot herstel. Om terug te denken aan het begin. Zich te bekeren en de eerste werken, de daden uit liefde, niet uit gewoonte, opnieuw te doen. En dan wordt er ook gesproken over dat anders de kandelaar wordt weggenomen. En dat wijst eigenlijk op dat je eigenlijk je positie verliest als een getuigende gemeente. Je bent niet meer dat licht in de omgeving die eigenlijk bedoeld is. En we mogen ons de vraag stellen, waarom doe ik de dingen die ik doe? In de gemeente, in het koninkrijk van God, op mijn werk, in mijn gezin. Doe ik mijn werk als voor de Heer? Doe ik mijn werk als voor de Heer? Dit is die tekst uit Colossense 3, die wil ik even lezen. Colossense 3, vers 23... Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is. en niet voor mensen. Hou dat altijd voor ogen. Want mensen kunnen ons wel eens teleurstellen. Ben je hard bezig in de gemeente van Jezus Christus en wordt het helemaal niet opgemerkt. En dan, nou, dan zal het toch wel even dankje wel kunnen zeggen. En dat hebben we af en toe niet in de gaten. En dan is het vanzelfsprekend, weet je wel. En dan toch vinden we het fijn als iemand het toch opmerkt en er iets van zegt. En in zo'n moment zegt dan niet van, ik stop met alles. Maar denk dan, Heer, ik heb het voor. Ik heb het voor u gedaan. En niet voor mensen. En dat helpt. Dat helpt. En we zijn allemaal verschillend, hè. De een heeft meer complimenten nodig dan de ander. Dat is gewoon zo. De een die heeft toch op de een of andere manier, en dat is geen zondige behoefte of een vlees van die vinden het toch belangrijk om even dat schouderklopje, dat compliment te geven. Het wijdt te ver uit om over de verschillende persoonlijkheden te praten. Maar sommige persoonlijkheden die hebben wat meer behoefte aan een complimentje. En van heb je goed gedaan, enzovoort. Ik heb daar minder behoefte aan. Maar dat is mijn persoonlijkheid. Maar ik weet anderen, lieve broers en zussen, dat weet ik ook, dat moet ik in de gaten houden, die vinden het toch belangrijk dat ik het eventjes zeg. En ook ik vergeet het wel. En maar dat is goed om te denken, ja, maar ik doe het voor de Heer en niet voor mensen. Amen? En ook op je werk, ook op je school, soms, de Heer ziet wat je doet. Mensen mogen het niet altijd opmerken. Maar heb die instelling, ja, maar Heer, ik doe het voor u. Want ik weet, dit hoort erbij, dit is wat u me geeft. En die instelling in jezelf maakt een groot verschil. Dus in het Koninkrijk van God, de relatie met de Heer op nummer 1. Toen 37,5 jaar geleden, dus toen wij 27,5 jaar geleden, ik moet goed rekenen, toen wij 12,5 jaar getrouwd waren, toen zijn wij naar Florida geweest. Voor het eerst naar de Verenigde Staten en we hebben een rondreisje gemaakt. En we hebben dat gelijk gecombineerd met een bezoeken van een opwekking in Pensacola. 1998, die was in 1995 begonnen en 3 jaar na dato was die opwekking nog steeds gaande. Mensen kwamen van heen naar ver en die ontvingen daar een ontmoeting. Die kregen daar ontmoeting met de Heer. Bekeerden zich, mensen die langs reden, langs dat kerkgebouw, en die werden toe aangetrokken, en die kwamen naar de dienst, en die kwamen tot bekering. Duizenden mensen, ook internationaal, die zijn daar door de jaren heen daar naartoe gegaan, en het was inderdaad een bijzondere aanwezigheid van God. Dat kan je moeilijk uitleggen in woorden, maar dat was gewoon zo. En in een van die bijeenkomsten, dat was een van de laatste avonden, meestal waren we al 's middags in de rij om 's avonds bij de bijeenkomst te zijn, om een beetje een goed plekje te hebben. En dan was het ook gezellig, want dan stond je in de rij en dan praatte je met andere mensen die ook in die rij stonden. En dan, zo kwamen we de tijd wel door. Dus dat was gewoon eventjes leuk. Mijn broer Geer was er ook bij. En toen hadden wij geloof ik een uitstapje gepland en wij waren niet op tijd in de rij. Dus wat gebeurde er? Wij zaten in een bijzaal, dus dan kun je dingen volgen via het scherm. En de spreker, die was ook nog niet eens gekomen, die sprak van afstand, dus ook in de hoofdzaal was het volgens mij, als ik me goed kan herinneren, die kon hem ook niet live zien, maar alles via het scherm. Maar er was een aanwezigheid van God, onvoorstelbaar. We waren allemaal geknield daar in die zaal. En hoe sprak de Heer tot het hart van Corine? Corine, ik wil op de eerste plek staan. En niet je man. Ik wil dat je op de eerste plek staat. Ik wil dat je. En dat er was iets gekomen in haar wat ze realiseerde van, oké, nee, ik heb eigenlijk Arthur op de eerste plek gezet in mijn leven. Als man voel je je natuurlijk gestreeld. Maar het is niet de goede volgorde. En dat kan niemand voor je bepalen, dat weet je op een gegeven moment zelf hier van binnen, oké. En daarom is het goed om ons elke keer weer onze helft, hè, wat is het belangrijkste in mijn leven? En staat de Heer echt op nummer 1 in mijn leven? Is hij werkelijk koning van mijn leven? Is hij koning op elk gebied van mijn leven? En dat is een belangrijke vraag. Want de Heer zegt, het grootste gebod is mij lief te hebben met alles wat in je is. Dus in onze keuzes is het elke keer weer belangrijk van, Heer, dit is wat ik graag zou willen doen, of dit denk ik. Bent u het mee eens? En vooral met die belangrijke keuzes, of het nou een studie is, of werk is, verandering van werk, welke taak je oppakt, vriendschappen die je aangaat, bij welke vereniging je aansluit, of je nog door moet gaan bij een bepaalde voetbalclub, of noem het maar op. Wat wil de Heer? En het is mooi dat we daar ook ontspannen in kunnen zijn, want we weten, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest die communiceert met ons. Er staat ook een tekst, hij is het die het willen en het werken in ons uitwerkt. Dus we mogen ook erop vertrouwen dat hij ook ons gedachten geeft, ideeën geeft. Maar er zijn wel eens momenten waar daar een is dit nou van de Heer of is dat, ben ik dit nou, Heer? Dat herkennen we allemaal, dat je even zoekende bent. En als je iets hebt waar je wat onrustig van wordt, dan weet je vaak, het is niet de Heer. Ik heb het best wel dingen van, ja, dit is op zich wel goed om te doen, maar ik weet dat nog, ik voel een beetje, ik vind het moeilijk om in woorden uit te, ik voel me niet helemaal of het dat helemaal is, ik weet het niet. En dan, later, door omstandigheden ook, of, hé, nee, dat is niet goed om te doen. Nee, het leek goed, maar het is het niet. Dus dat eerste gevoel van, ik weet het niet helemaal, maar dat was goed. Dus de Heilige Geest die wil ons helpen. Zodat we de keuze maken die hij voor ons wil. Amen. Je kan het wel eens vergelijken met zo'n waarschuwingslampje op je dashboard. Hè, laatst had ik ook zo'n waarschuwingssignaaltje op mijn dashboard. Ja, dan moet je de dealer, moet je contact opnemen met je dealer. Oh ja, dan is er iets aan de hand. Maar het is wel belangrijk om daar op een gegeven moment op te reageren. Want als je dan die doet, dan kan je, ja, je motor in de prak rijden of zo. Of hè, dus soms hebben we die waarschuwingssignaaltjes, die piepjes van binnen. En dat is heel duidelijk van, Heer, ik moet even bij u te raden gaan. Geef wijsheid, Heer, want ik wil uw wil doen. Ik wil u op de eerste plek zetten. Ik heb u nodig in alles. Dan komen we bij het tweede gedeelte van die tekst uit Matteüs 22. Het tweede is daaraan gelijk, vers 39 is dat. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Door onze relatie met God, waarbij de Heilige Geest sinds onze bekering en toewijding aan Jezus in ons woont, gaat liefde stromen naar andere mensen. Als het goed is, heb je dat ontdekt in je leven. Als je Jezus volgt, een liefde die je soms niet had, die is daar op een gegeven moment, die groeit daar opeens. Sommigen die kunnen een sterke afkeer gehad hebben naar bepaalde personen toe, voor een groep mensen. En na de keuze voor Jezus merken ze, hé, er gaat iets in mij veranderen. En zeker als ze daarvan bewust zijn van, Heer, dat wil ik niet, dat hoort er niet bij. Want u zegt dat ik moet lief hebben. Dat is het tweede gebod, gelijk aan het eerste gebod, om mijn naaste lief te hebben als mijzelf. En ook daarin hebben we de Heilige Geest nodig. Anderen kunnen soms ons het bloed onder de nagels wegnemen. En dan is het, nee Heer, ik kies voor liefde. En het is belangrijk om te beseffen, als we spreken over die liefde, dan is dat die agape liefde, dan is dat een liefde die ook kiest, dat is een opofferende liefde. Die komt niet allereerst uit je gevoel, nee, die komt van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest die we daarbij nodig hebben. Dit woord gaat dus over banden. Allereerst onze band met de Vader en de Heer, maar ook in relaties. En Gods wil is dat we goddelijke banden hebben met andere mensen. Dat zijn liefdesbanden. Ze zijn gebaseerd op liefde, op die agape-liefde. Dat is een tekst in 1 Johannes 4. En daar staat in 1 Johannes 4, vers 16, God is liefde. Liefde komt van hem vandaan. Dat moeten we beseffen. Hij is geen onpersoonlijk God, een iets. Nee, God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God. En God blijft in hem. En dan gaat de apostel Johannes door met, zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. Zijn wij als Jezus? Nou. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Er staat heel veel in dit gedeelte. Een heel belangrijk vers, of een aantal belangrijke versen. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dat is een hele belangrijke basis. Want Hij is het begin. Hij is ons fundament van liefde. Basis van elke relatie in het koninkrijk van God is die liefde, die agape-liefde. Die gevende liefde. Liefde waar je voor kiest, omdat je het beste wil, het goede wil voor de ander. Er zijn mensen, ook christenen, ook volgelingen van Jezus, die toch op de een of andere manier ten diepste bang zijn voor God. Dat kan. Bang dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze niet goed hun best genoeg doen. Dan is er een angstband met God. Johannes die zegt, in iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Deze angst heeft allereerst in dit gedeelte te maken met angst voor God. Als er angst is voor God, als er een terughoudendheid is naar God, dan is daar op de een of andere manier niet een liefdesband, maar een angstband. Angst voor straf. Angst voor veroordeling. Angst dat je niet goed genoeg bent. Of niet genoeg het goed genoeg doet. Ook al heb je voor de Heer Jezus gekozen. Dus dat betekent dat de Heilige Geest nog een werk heeft te doen in je leven om die angstband naar God toe te veranderen in een liefdesband. En God is goed, Hij is geduldig en daar is Hij mee bezig. Want Hij verlangt dat wij Hem lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al ons verstand. Dat is wat Hij verlangt. En daarin is de Heilige Geest gewoon aan het werk in ons leven. En ook in relaties met andere mensen kunnen er angstbanden zijn. Er kunnen mensen met wie er een relatie is, een bepaalde band is, waar je eigenlijk, als je naar kijkt, dat is geen liefdesband, geen AKP-band, maar dat is een angstband. Laten we even kijken naar enkele kenmerken van liefdesbanden en enkele kenmerken van angstbanden. Een liefdesband, en liefdesbanden, deze draaien om het verlangen om bij mensen te zijn die belangrijk voor je zijn. Daar is een vreugde, daar is een verlangen, daar is een wens. Om gewoon bij deze mensen te zijn. Ze zijn gegrond op die agape-liefde. Deze relaties, deze banden worden gekenmerkt door waarheid. door hechte relaties, intimiteit, vreugde, vrede, volharding, geven, wederzijds geven. En de drijfveer, het verlangen, ik wil graag bij die persoon zijn. En je kunt in zo'n relatie positieve gevoelens delen, maar ook negatieve gevoelens. Je mag er gewoon zijn. Als je je zo op dat moment voelt, mag je gewoon jezelf zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen, nee. Dat is kenmerkend voor een liefdesband. We hoeven ons ook niet beter voor te doen bij de Vader. Hoe we ons op een gegeven moment kunnen voelen. Hij schrikt er niet van. En als er een liefdesband is naar de Vader, dan weet je, ik mag gewoon dit uiten naar de Heer toe. Ik mag gewoon zeggen hoe ik me voel. Dat ik me rot voel. Dat ik me gebruikt voel. Of dat ik me eenzaam voel. Of dat ik, welk gevoel je ook hebt, dat mag. Maar dat kun je ook met iemand delen die, met wie je een liefdesband hebt. Een gezonde liefdesband, een agapeband. Beide personen profiteren van de relatie. Ieder kan zichzelf zijn. En waarheid is het kenmerk in deze relatie. Deze banden, deze liefdesbanden, helpen je geestelijk te groeien. En dat je blijft groeien. Je leert zo ook je eigen hart kennen vanwege die relatie. Aan het eind, gisteren zei ik ook tegen Corine, door mijn relatie met jou ben ik een beter mens geworden. En omgekeerd, alles lief. Ja. Nee, maar dat is, je mag jezelf zijn, je groeit door een liefdesband. En liefdesbanden, ik heb er wel eens eerder over gesproken, wij hebben, lieve mensen, een vreugdecentrum in onze hersenen. Een vreugdecentrum. He, wat mag groeien, wat dient te groeien, vooral als baby, als je zo onze kleindochter op de buik, op de borst van onze zoon is, dan is daar die geborgenheid, dan is daar die bevestiging. Haar vreugdecentrum groeit, is aan het groeien. En als je als kind dat die bevestiging en die liefde gehad hebt, dan heb je een goed ontwikkeld vreugdecentrum, dan kan je op latere leeftijd de stormen in het leven beter aan. Zo heeft God ons gemaakt. Daarom zijn liefdesbanden erg belangrijk. En ook al heb je een tekort gehad in het verleden, dat liefdescentrum kan zich blijven ontwikkelen. Met name als je gewoon in contact komt met God, met de liefde van God. Als je in contact komt met positieve andere volgelingen van Jezus. Hè, dan mag die liefdesband groeien. En zo'n liefdesband, die zegt eigenlijk, ik kies voor jou. Maar ik ben niet afhankelijk van jou. Het is geen afhankelijkheidsband. Ik zeg wel eens, Corine, ik kan zonder jou niks doen. Maar het is wel zo, wij hebben wel een gezonde band. Ik kan ook zonder Corine functioneren. Ja. Daarom zeggen we ook, als je vrijgezel bent, zorg dat je eerst gezond bent van binnen, want dan kan je een relatie aangaan. Ben je niet gezond genezen van binnen, dan is het onverstandig om in een relatie te stappen waar je denkt van, ja, die ander die zal er wel in daarin gaan voorzien. Nee, je moet eerst voldoende in jezelf hebben, genezen zijn, aanvaard zijn, geliefd weten door de Vader. Dingen uit het verleden gewoon verwerkt hebben, of het nou afwijzing is, of wat dan ook, voordat je in een relatie kunt stappen. Betekent dat je 100% volwaakt moet zijn? Nee, dat is het niet. Maar je moet wel goed op weg zijn. Dat is belangrijk. Wij hebben helaas voldoende mensen gezien, tegengekomen door de jaren heen, was wel vanaf de Bijbelschool, die naar de Bijbelschool kwamen, gisteren hebben we het nog even genoemd, die gingen naar de Bijbelschool omdat ze daar een partner wilden hebben. Een partner wilden tegenkomen. Het was geen goede motivatie. ik had er helemaal geen idee van. Ik was helemaal niet op zoek naar een partner toen ik naar de Bijbelschool ging. Corine ook niet. En dan zegent je God, omdat je hem op de eerste plaats zet. Maar het is verdrietig genoeg dat heel wat studenten, ook van gemixte huwelijken uit verschillende landen, na een aantal jaren worden, die zijn gescheiden. Nee, toch, twee christenen, een Bijbelschool gedaan, werkte in het Koninkrijk van God, in de lokale gemeente, zijn nu gescheiden. Nee, toch. Een aantal van die personen, wees ik, die kwamen naar de Bijbelschool en die waren echt nog niet innerlijk genezen. En toen had ik ook nog niet de kennis en ervaring van nu. Maar dat, als ik terugkijk, ja, dat was niet wijs om toen al te trouwen, weet je wel. Hè? Dus liefdesband, ik kies voor jou, maar ik ben niet afhankelijk van jou. Er is een vrijheid plus een verbondenheid. Er is een eerlijkheid. En je kunt eerlijk zijn zonder angst. Er is rust en er is vertrouwen. Dat is het kenmerk van de liefdesband. En dat gaat niet alleen dus over een relatie tussen man en vrouw, maar ook tussen gewoon familieleden, broeders en zusters in de Heer. Dat kunnen zelfs collega's zijn. Hè, dus dat is gewoon heel belangrijk. Dit zijn kenmerken van liefdesbanden. Dan heb je ook angstbanden. Wat staan daar de kenmerken van? Die draaien om het vermijden van negatieve gevoelens en pijn. Je wil die negatieve gevoelens en pijn vermijden. Deze zijn gegrond op angst. Als ik dit doe, dan zou dat wel eens de reactie kunnen zijn. Dus ik doe het maar niet. Ik vermijd het maar. Je kunt niet helemaal jezelf zijn. De ander die zal dan opvliegen, of dan zal die me gaan negeren. Angstbanden worden gekenmerkt door pijn, vernedering, schaamte, schuld, angst voor afwijzing, voor verlatenheid. De drijfveer is niet: ik wil graag bij die persoon zijn, maar vermijdingsgedrag. Ik wil pijn vermijden. Ik wil afwijzing vermijden. Ik wil negatieve opmerkingen vermijden. Je kunt in zo'n relatie niet je positieve en je negatieve gevoelens delen. Hoogstwaarschijnlijk alleen maar je positieve gevoelens. En veelal is er slechts één persoon die profiteert in de relatie. Noodzakelijkerwijs zal op de een of andere manier niet de hele waarheid gezegd worden. Is er zelfs liegen noodzakelijk. En angstbanden verhinderen geestelijke groei. Angstbanden verhinderen geestelijke groei. Ze komen niet uit dat vreugdecentrum, wat voor in de prefrontale cortex zit, maar van achteren uit je hersenen. En draai om de vraag: hoe los ik dit probleem op? Hoe los ik dit probleem op? De angstband zegt: ik ben bang je kwijt te raken. Ik moet me aanpassen om je liefde te houden. Dat kan controle zijn, dat kan jaloezie zijn, dat kan onzekerheid zijn. Je bent eigenlijk ook afhankelijk van de ander voor je waarde. Hoe herken je of een relatie op liefde of op angst gebaseerd is? Je gevoelens zijn daarin een graadmeter. Als je nabij iemand bent geweest en je bent tevreden, energiek, zeker, vol vertrouwen, dan is dat een liefdesband. Ben je na zo'n contact met iemand meestal bezorgd, wat gespannen, verward, uitgeput, dan is het waarschijnlijk een angstband. En binnen een gezin of In iemand zelf kunnen soms zowel angst- en liefdesbanden groeien. En uiteindelijk zal één angstband of één liefdesband de overhand krijgen. Die gaat overheersen. En dan is het de uitdaging om angstbanden te vervangen door een liefdesband. En dat is geen snelle switch. Dat is niet een knop omdraaien. Maar dat is een proces van genezing, van waarheid. En dat is een proces. Ik ken personen, ik heb personen gekend. Daar zag ik tegenop om die te bellen. Want als ik die persoon aan de lijn kreeg, weet ik altijd, dit is niet goed, daar heb je te weinig aandacht aan besteed, dit hadden we van je verwacht. Dus wat ga je doen? Je gaat dat contact ga je vermijden, dat bellen ga je uitstellen. Want je bent bang voor... Er zijn andere personen die je belt. Dan word je door bemoedigd. Word je opgebouwd. En die kunnen best wel over dingen zeggen waar ze het moeilijk mee hebben, maar die staan er positief in en die halen de Heer erbij. En die kunnen zelfs tegen mij zeggen, oh Arthur, dat had ik van jou verwacht. Maar dat vind ik helemaal niet erg hoe ze dat zeggen. Maar er zijn anderen. Als ik dan eerlijk ben, hey, dat is een beetje een angstband. Ik probeer dat te vermijden. En het is niet een band die ik dient te verbreken, nee, maar ik moet dat in mijzelf omvormen tot liefdesband. Dat is een proces. Ik zou er nog best het een en ander over kunnen zeggen, maar ik zie dat ik het beter wat af kan ronden. Ja. Dus de belangrijkste band is en blijft onze relatie met de Hemelse Vader door de Heer Jezus. En daarin zijn we allemaal in een groeiproces. En dat we in het proces waar we hem volledig ervaren als mijn Abba, mijn papa, in de hemel, daar zitten we allemaal anders in. Maar we zijn allemaal groeiende, als het goed is, als we ons daarna uittrekken. Want als we beseffen, dit is de belangrijkste band. Daarvoor is Jezus gekomen, ons verzoenen met de Vader. En hij is erbij in dat proces. De Heilige Geest die helpt ons, want uit mezelf kan ik het niet. Heer, ik heb u nodig. En dat we in onze keuzes elke keer weer rekening houden van, hey, heb ik daar de Heer voor geraadpleegd? Heb ik hem daarbij betrokken? Wil ik echt zijn wil doen? Op elk gebied van mijn leven. Hoe zit het met mijn relatie met andere mensen? In mijn familie, mijn gezin, in de gemeente van Jezus Christus, op mijn werk, op de school. Hoe is het daar? Dat je dankbaar bent voor de liefdesbanden die er zijn, gewoon gezonde. En dat je op een gegeven moment ook erin zit, hey, maar deze persoon heb ik op een of andere manier een angstband mee. Waar komt dat vandaan? En dan is het goed om even, dat je misschien bij een bepaald persoon, die je doet herinneren aan een persoon van vroeger, die je op een bepaalde manier behandelde, dat daar de angst vandaan komt. Dat kan. En dat je daar gewoon mee aan de slag gaat. En dat we eraan werken om bepaalde angstbanden te veranderen in liefdesbanden. En dat we ook, wanneer we realiseren, dit is gewoon een ongezonde angstband, dat je beseft, ook in relatie met de Heer, dit is beter om die dat contact te verbreken. Om geen contact te hebben. Dat kan soms ook wijs zijn. Mensen die je elke keer weer naar beneden halen. Waardoor je elke keer weer ontmoedigd bent, uitgeput bent, niet helemaal meer jezelf bent, dat het goed is om daar ook keuzes in te maken. En dat wij ook kijken naar de mensen in onze omgeving met de liefde van God. God wil mensen redden. Mooi om de getuigenissen ook te horen van wat God in Oeganda doet. Zo'n weeshuis, die kinderen, wat je dan kan geven, dat is zoiets bijzonders. En het is ook goed, jullie hebben het nou een paar keer gedaan, om eens naar een ander land te gaan. Gewoon een missietrip te maken. William het laatst ook nog gedaan naar Oeganda. Wat je daar dan ziet, wat je dan meemaakt. Dan denk ik, ja, dat bouwt je op van zo, wat goed hebben we het. En wat kunnen wij daarvan leren nog. En dat wij ook hier mensen in Nederland hebben, jongeren en ouderen, die zo hard de liefde van God nodig hebben. Zullen wij afsluiten? Ik wil graag bidden. Halleluja, dank u Jezus.